Wat ik nog wilde zeggen over wat Trinet vertelde over Open Doors. Geweldige organisatie en goed voor ze te bidden. En eigenlijk vind ik het niet gek dat de christenvervolging groter is. En waarom? Ik was in de conferentie afgelopen begin dit jaar in Londen. En daar hoorde ik over de islamwereld. Dat was een gemeente uit Spanje. Die mensen over laat komen vanuit Marokko, Algerije. En ik hoor verhalen over Iran, Irak. Dat de kerk daar groeit. Dus als een kerk onder druk komt te staan. Zie je dat er gewoon een gigantische opwekking komt onder de mensen. En dat er dus meer christenen zijn. Dus ja, dan worden er meer christenen, dan worden er ook meer christenen vervolgd. En dat is de andere kant. En ik denk, wauw, ik heb zulke mooie verhalen gehoord van kerken in Iran. Hè, de moskeeën zijn leeg. En dat het beeld is anders dat we zien op televisie. Maar eigenlijk niet in de hoofdstad, maar daaromheen zie je en hoor je verhalen over dat de moskeeën leeg zijn. Omdat men erachter komt dat het geloof wat ze najagen niet de oplossing geeft die ze hebben. Het land is... Zijn op zoek naar wie God echt is. En dan zie je dat God komt, dat Jezus komt in de dromen. En dat Jezus echt bij hun bed staat. Hè? Moslims geloven heel erg dat God spreekt door dromen. Hè? God spreekt door dromen, punt. Dus elke droom die je hebt, is een woord van God. En dat is natuurlijk een mooie ingang, van dat Jezus dan mag komen in dromen. En ik heb verhalen gehoord van het volk, de Berbers in Marokko. Is een gigantische vervolging, ook onder de christenen. Hoor je ook niet zoveel van over in het nieuws. Maar er is een opwekking onder de Berbers. Omdat de Berbers komen erachter. Die moeten altijd Arabisch leren. Als ze moeten bidden voor de Koran is Arabisch. En dan komen de christenen en die vertellen. Nou, maar weet je, God kent jou. God heeft jou gemaakt. God heeft jou geschapen. God verstaat jou. Als jij je taal spreekt. Als jij je Berbers spreekt. God verstaat Berbers. En dat is bij deze mensen zo'n een ontdekking. Dat ze denken, wat? Is er een God in de hemel die Berbers verstaat? En daardoor gaan mensen op zoek. Wie is Jezus dan? En krijgen een ontmoeting in hun dromen. En zo zie je dat de kerk groeit en groeit en groeit en groeit. En het is goed om daarvoor te bidden. Binnenkort gaan wij naar Nepal. Sterker nog, over 3 dagen zit ik in Nepal. Dan niet helemaal. Over 4 dagen zit ik er echt. En we merken dat daar de kerk ook onder vervolgingen onderhevig is. Het is niet erg als je daar bent als westeling. En dat je je Bijbel meeneemt. Je moet niet vertellen bij de douane van we gaan daar naartoe en we gaan het evangelie verkondigen. Want dan word je op het eerste vliegtuig weer teruggezet. En dat is vaak gebeurd met mensen die enthousiast een outreach doen in Nepal, denken ze. En dan komen ze bij de grens. En dan zegt de douane, wat kom je hier doen? En dan zegt ze, ja, we komen de mensen over Jezus vertellen. Oké, okay. Je krijgt geen visum. Je kan weer terug in het eerste vliegtuig. En dat gebeurt regelmatig. En wat we horen is van de verhalen van de mensen die daar zijn. Dat ze echt vervolgd worden om hun geloof. Ze kunnen niet vertellen wie Jezus is. Je mag niet switchen bij wet van geloof. Dus als je hindoe bent, of je bent moslim, of je bent christen. Je mag niet switchen. Dat is bij wet verboden. Met de dood kan je dat bekopen. En weet je, de mensen die we daar spreken, die vertellen dat ze geslagen worden. En er zijn soms kleine berichtjes in de krant dat christenen gedood worden in Nepal. Dus het wordt ook, weet je, wij gaan ook niet meer vertellen met wie wij contact hebben daar. We zeggen, we gaan naar Nepal, we hebben contact met Pastor B. Ja, en dat is het dan, weet je. Omdat toch foto's plaatsen niet op Facebook. Het is echt heel een realiteit. Maar wat ik aan de andere kant zie en wat ik mee wil geven, is dat Gods geest echt aan het werk is in de kerk. Ja. Fantastisch. Super. Goed dat jullie daarvoor bidden. Ja. Nou, wauw. Ik wil met jullie een beetje door de Bijbel heen gaan wandelen deze ochtend. En voordat we het woord gaan openen, wil ik het toch voor bidden. Dank u wel, Heer, dat u uw woord heeft gegeven. Heer, dat het hier zo voor ons ligt, dat we het mogen openen. En we willen bidden dat uw geest gaat bewegen deze ochtend. Dat de woorden die gezegd worden, dat die tot leven mogen komen door de Heilige Geest heen. Dat die in ons hart mag ingang vinden. Dat het gezetteld mag worden daar. Dat uw geest de kracht eraan geeft. Dat uw geest ook geeft wat precies voor ons is. Wat voor een individu is wat er gezegd wordt deze ochtend. En ik dank u dat u gaat bewegen. Dat u hier bent met uw geest. Dat u door de rijen heen gaat. Dat u de mensen harten kent. En weet wat ze nodig hebben. En ik dank u wel dat we versterkt weg zullen gaan deze ochtend. Dat we veranderd weg zullen gaan. Amen. Een onderleggende tekst van deze ochtend, die staat in Jesaja, in Jesaja 42. En het is grappig, jullie website houdt heel goed bij waar altijd over gesproken wordt. Dus ik googelde even op mijn naam en ik dacht, elke keer staat er dat ik heel veel over Jezus praat. En ik besefte me later ook dat ik dacht, ja weet je, eigenlijk, ik praat heel veel over Jezus. En dat vind ik daar word ik heel erg, erg blij van. Dus vandaag gaat het ook weer over Jezus. Ik kan er niks aan doen. Maar goed. Jesaja 42. En ik wil een paar versen eruit lichten. En dan gaan we daarna een verhaal houden. En dan komen we uiteindelijk wel weer terug wat ik hier dan mee, wat de onderligger daar is. En Jesaja 42 vers 8 zegt: Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Yahweh. Dat hebben we in Exodus gegeven aan Mozes. God zegt, ik ben de ik ben. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan een afgodsbeeld. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. En dan vers 10 staat, zing voor de Heere een nieuw lied. Zijn lof vanaf het einde der aarde. En de drie zinnen die de onderligger zijn, zegt: Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Ik ga voordat de voorgaande dingen, zie ze zijn gekomen, nieuwe dingen verkondig ik u. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. En zing de Heer een nieuw lied. Dus God is God de ik ben. En God zegt daarbij van, weet je, voordat dingen gaan komen in jouw leven, voordat ze gaan ontkiemen, en ontkiemen is een proces voordat het is gezaaid, ontkiemen is dat het gaat groeien, zegt de Heer, maak ik het jou bekend. En dan zegt de Heer daarna, zing een nieuw lied. Dus God zegt, weet je, de dingen die zijn geweest, maar er komen nieuwe dingen in jouw leven. En dit, weet je, deze passage gaat over Jezus, maar ik denk dat dat wel een eigenschap is van God, zoals God naar ons kijkt. God zegt, weet je, ik ben de ik ben. En ik ga nieuwe dingen in jou laten groeien. Maar voordat het groeit, maak ik ze al bekend. En weet je, dat zijn nieuwe dingen. Het is niet een echo. Het is niet zo als je hier de aanbidding gaat doen, dat je zegt van, nou, ik wil de nieuwe Raya worden. Of ik wil als spreker, ik wil een nieuwe Bill Johnson worden. Of ik wil een nieuwe Kees Goedhart worden. Nee, God zegt, jij bent wie jij bent. En als er iets gebeurt, dan komt er iets nieuws. Ik ga je nieuwe dingen geven. Geen oude dingen, geen kopie. Geen echo. Nieuw. Oké. Onthoud dat. We komen er vast nog wel op terug. Het Nieuwe Testament, zoals het is geschreven, zoals het in de Bijbel staat, is in een bepaalde volgorde gezet. En dat hebben ze ooit gedaan. Maar als je kijkt geschiedkundig van wat zijn nou de eerste brieven die geschreven zijn in het Nieuwe Testament, dan zijn dat de brieven van Paulus geweest. En Paulus schreef eerst brieven over van wat de ontwikkeling was in het leven. Wat je moet doen als de Heilige Geest komt. Dat je Jezus is gekomen op aarde. Maar er werd heel erg de nadruk, en als je de brieven van Paulus leest, heel erg de nadruk gelegd elke keer op de Heilige Geest. Op de werking van de Heilige Geest. Over hoe de Heilige Geest werkt in de gemeente. En dat werd in de begintijd, en dan praat ik over de eerste 100 jaar, werd er heel veel waarde aan gegeven. En wat je zag is dat heel veel apostelen die er waren, of mensen die het woord verkondigen, brieven gingen schrijven over van, wat is goed voor jou als gemeente? He, als deze gemeente getransformeerd zou worden naar die tijd, he, dan zou Paulus hebben geschreven aan een brief aan Rijkerswoerd, de Pinksterzending. Het doet me groot genoegen om jullie te begroeten. En jullie krijgen de groeten van, nou, zeg eventjes de gemeente die in Noord zit. Hè, van Esther en Ludolf. En van Marcel en Janine. En we bidden aanhoudend voor jullie gemeente. Dat de geest hier gaat werken. En zo moet je het eigenlijk zien. Dat er een brief wordt gestuurd en dat jullie dat lezen. En te gek. Maar door de eeuwen heen, na al een korte tijd, hadden mensen zoiets van, hé, maar er wordt heel veel verteld over de Heilige Geest. En er wordt heel veel verteld over wat hij kan doen. En er wordt ook wel verteld dat Jezus is gestorven voor onze zonde aan het kruis. Dat we moeten aannemen. Maar wie was Jezus eigenlijk? Dat wisten ze eigenlijk helemaal niet. En dan zie je dat op een gegeven moment een Lucas, dat is een niet-Jood, die komt uit Antiochië, die gaat op zoek. En die schrijft ook, als hij de brief begint, dan schrijft hij van, ik heb heel veel mensen gesproken, ik heb heel veel dingen gehoord, en ik ga schrijven. En als je een beetje de brief leest, en er doorheen ploetert, dan zie je van dat hij inderdaad gesprekken heeft gehad. Hij heeft gesprekken gehad met Maria. Als je zo leest, zoals het daar staat. Hij heeft gepraat met de discipelen. Over van, hoe was dat dan? En wat deed Jezus dan? En hoe waren de wonderen dan? En dan zie je dus, zoals wij dan de evangelie lezen in het begin, hè, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En zeggen, ja, soms zit daar een verschil in. En soms lijkt het wel Jezus ergens iets anders zegt dan ergens anders. Dat komt omdat niet toen Jezus rondtrok een heel media circus mee was. Hè. Er was nog geen iPhone, er was nog geen Android. Dus er werd niet geblogd. Jezus was op de berg, weet je wat hij zei? Tik, 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 tik. Dat was in die tijd niet zo. Mensen hoorden het woord, die namen het in hun hart mee en gaven het over en overleven. Dus soms zijn er mensen bij geweest die zeggen van, ja, ik was daarbij op die berg. Ik heb gezien dat Jezus wonderen deed. En dan gaan ze vertellen wat Jezus deed. En soms, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is het soms als ik een verhaal vertel, dan vertel ik het verhaal soms iets mooier dan dat het was. Of dan voeg ik er iets toe, of ik laat iets weg wat minder leuk is. Hè. Maar het is nooit exact 100% hoe het is gegaan, omdat ik het soms ook gewoon echt ook niet meer weet. Dus ik denk, ja, volgens mij ging het, en dat is grappig, hè, ik ben getrouwd al 32 jaar, dat mijn vrouw soms een andere versie van iets heeft dan ik de versie. Terwijl ik dacht, hey, we waren er allebei bij, maar waarschijnlijk had ik iets anders beleefd op dat moment. Hè. Of het is ergens anders in je hoofd gaan zitten. Daar kan je dus ook weer ruzie over. Nee, dat ga ik niet. Maar dan zeg ik, oké, ik heb daarin geleerd dat ik zeg, ja, oké, ja, in mijn geheugen is toch iets anders gegaan. Maar goed, weet je, dus ik dacht, ik moet dat dan toch wel zeggen. Maar ja, goed. Zo denk ik ook dat het is geweest met de verhalen over Jezus. En natuurlijk, de kern die erin staat, en dus de Heilige Geest geeft ook dingen terug, en dat je dingen kan herhalen. Want als je een ontmoeting hebt gehad met Jezus, dan is dat blijvend. Maar, weet je, toen zijn mensen gaan ontdekken van, hey, hoe is het woord? En zijn ze het op gaan schrijven. En uiteindelijk heeft Johannes eigenlijk als laatste de brieven geschreven die hij heeft geschreven. De openbaring die hij heeft gehad op het eiland Patmos. Daarna is hij teruggegaan en heeft hij ook geschreven 1, 2, 3 Johannes. En heeft hij het evangelie Johannes geschreven. En Johannes was zelf erbij, weet je wel, bij wie Jezus was. Dus hij haalt het uit zijn woord, maar wat je ziet is dat Jezus niet soms heel exact dingen vertelt, maar ook soms dingen gaat parafraseren. In het begin was het woord en het woord was bij God. En dan gaat het over logos. En in die tijd waren de Griekse geleerden, die hadden zoiets van, nou, dat is belangrijk, het woord, het woord, het woord. Dus Johannes schrijft het ook een beetje naar die tijd. Nou, dat ter geschiedenis. Ik wil met jullie lezen uit een van de eerste brieven, om dat ook even te laten zien hoe dat dan was. In Thessalonicense, dat wordt van gezegd dat dat een van de eerste brieven is die geschreven zijn. En dan zie je waar ik het over had. Daar had ik overal plaatjes, stickertjes bij gedaan. En nou heb ik drie erbij. Okay. De eerste brief van Thessalonicense. En laat ik het gewoon een beetje voorlezen wat Paulus dan schrijft. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van Thessalonicense, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u, vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. En op de Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met de kracht van de Heilige Geest en met de volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en de Heer, toen u het woord aannam te midden van vele verdrukking en met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeeld zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaia. Want van u uit het woord van de Heere luidt. Niet alleen in Macedonië en Achaia. Achaia, dat is het. Maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelfs over hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemel verwachten. Die uit de dood heeft opgewekt. Namelijk Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. Nou, dat is de openingsstuk wat Paulus schrijft. Hè. Als je het een beetje in context zegt. Dit waren een van de eerste woorden die gestuurd werden. En dan zie je dus dat inderdaad het gaat over de Heilige Geest. Over dat je als gemeente een voorbeeld bent aan de omgeving voor de mensen om je heen. Dat je ter bemoediging mag zijn voor de andere gemeentes die er zijn. De andere kerken die er zijn in Arnhem. Hè. Even plaatsend naar hier of naar onze gemeente. En dat je zegt van ja, maar we zijn daarin verhardend en we hebben een ontmoeting gehad met Jezus. En dat heeft ons God, die gekruisigde hebben aangenomen. En door de kracht van de Heilige Geest zijn wij verder gegaan. Als je ziet, hoe bereik je mensen om jou heen, dan is dat niet door een geweldige theologische structuur op te zetten om iemand te overtuigen dat God er is. En ik geloof dat mensen zich bekeren doordat zij een ontmoeting krijgen met Jezus. Doordat ze Jezus ontmoeten. Doordat, hè, er zijn sommige liedjes, hè, I believe in the simple gospel. En de simple gospel is dat Jezus van je houdt en dat hij gestorven voor je is aan het kruis. En dat hij gekomen is omdat hij van jou houdt. En hij is aan het kruis gehangen om jouw zonde op zich te nemen. En als mensen dat aannemen, hebben ze een ontmoeting met Jezus. Ik weet nog wel, ik zei, ik ben 32 jaar getrouwd. Toen wij trouwden, een van de liederen die we zongen tijdens mijn trouwdienst was, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Misschien ken je het wel, een oud lied. En ik moest heel erg huilen. Dus mijn vrouw, ze was toen nog niet mijn vrouw, mijn aankomende vrouw, die zei, waarom huil je nou? Heb je spijt dat we gaan trouwen? Ik zei, nee schat, nee, dat is het mooiste wat mij kan overkomen. Ik zeg, nee, weet je, ik moest zo huilen, want er zaten mensen in die zaal waarvan ik wist dat die niet geloofden, dat die niet een ontmoeting hadden gehad met Jezus. En ik dacht, weet je, het is zo de kern van waar ik toen en nog steeds in geloof, is dat we het koninkrijk van God moeten zoeken. En dat we die ontmoeting moeten hebben met Jezus. En ik denk, dat heeft me al die jaren gedreven, weet je wel. Ik denk, dat heeft me nooit losgelaten. Dat ik denk van, weet je, mensen, je moet Jezus aannemen. Jezus is het antwoord. Jezus is het antwoord op de problemen. Want hij is gestorven aan het kruis. Nou, en zo zag je dus in die gemeente dat Paulus sprak over wat de uitwerkingen waren van wat Jezus had gedaan aan het kruis. En toen was op een gegeven moment de gemeente zei, ja, maar we willen weten wie die Jezus was. En ik wil met jullie teruggaan naar Johannes 1. En Johannes 1, daar schrijft Johannes over. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En dit was het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Ik zal het nog een keer lezen. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het is het woord. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Paulus schrijft, in wat we net lazen in Thessalonicense, dat door het woord wat je gehoord hebt, en want toen was het Nieuwe Testament er nog niet, dat was alleen het Oude Testament er. Door het woord wat je hebt gehoord, ben je gaan beseffen en heb je een ontmoeting gehad met Jezus. En nu schrijft Johannes over van, oké, maar dat woord wat je gehoord hebt, het woord wat gesproken is, dat woord, en dat is een soort zin, maar dat was Jezus. En in het begin was Jezus er al. En in het begin was Jezus ook al bij God. Want daar staat, het woord was bij God. In het begin was het woord en het woord was bij God. Dus God en Jezus waren er al. En de Heilige Geest ook. De Geest zweef over de water. En weet je, doordat dat woord gebruikt wordt ook door Johannes, geeft hij het belang aan van de dingen die gesproken worden door de Heilige Geest heen. Dat het woorden ook zijn van Jezus. En weet je, Jezus zelf toen hij ging wandelen, en dat lezen we dan in Johannes 8. Dus ietsjes verder gaan we dan. In Johannes 8, vers 30. En Jezus is dan eigenlijk in conclave met de Farizeeën. Het is te lang om dat te lezen. Maar ik wil eigenlijk een paar dingen eruit halen. Jezus zegt dan tegen de mensen die er omheen zijn, in vers van Johannes 8, vers 31, en dan het stukje wat hij zei. Jezus dan zeide tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. En in 36 staat: als de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn. En dan gaat Jezus nog verder in dat stuk. En dan gaat hij een hele discussie aan over. En dan vertelt hij: ja, weet je, toen Abraham er was, toen was ik er ook. En dan gaat Jezus beginnen met zijn ik ben uitspraken. En we hebben net gelezen: de Heere, ja, waar is mijn naam? De ik ben is mijn naam. En dan zegt Jezus, haalt het hier dan niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Die zegt dan: maar ik ben de ik ben. Dus op dat moment zegt hij tegen de mensen om zich heen, zegt Jezus: maar ik ben God. En dan gaat hij in gesprek met deze mensen. En dan zegt hij verder in 8, als we dan verder gaan. Dan staat er aan het einde bij 58. Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Jezus herhaalt hier nog eens een keer het belang van dat hij zegt van, voor, en zo waar Johannes dan mee begon, hè, van voor de grondlegging de wereld was ik er al. Ik was bij God. En nou zegt Jezus, ik ben. En dan als je de Johannes Evangelie doorleest, zijn er verschillende uitspraken. Ik ben het licht, ik ben het brood, ik ben de herder, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dus, hè, dat zijn dan de 7 ik ben uitspraken, of de 9, hoe je het wil zien. Maar daar zegt Jezus eigenlijk het belang ook tegen de Joden om hem heen, weet je. Ik ben er altijd geweest. Ik ben de Heere. En weet je, als je in mij gelooft, mijn woord, de dingen die ik zeg tegen jullie, als je daarin gelooft, weet je, dan zal door de Geest zal je vrijmaken. Zul je echt ervaren wat vrijheid is. En als je in mijn woord blijft, hetgeen wat Jezus zegt, bent u werkelijk mijn discipel. Dan ben je Jezus volgeling. Als je Jezus aanneemt en je zegt, ik wil u volgen en ik wil de dingen die u zei, wil ik ter harte nemen en dan wil ik nastreven en dan wil ik mee aan de gang gaan. Dan zeg je, weet je, dan ben je mijn discipel, dan ben je mijn volgeling. En dan ben jij een licht voor in de wereld. Dan ben ik in jou, dan ben ik samen met jou en dan wil ik samen met jou wandelen en doorgaan. Als wij het woord hebben gehoord, ik begon met de tekst van dat God zei van, weet je, ik ben de ik ben. En Jezus zegt, ik ben de ik ben. En voordat er dingen gebeuren, wil ik ze kenbaar laten maken en dat het gaat groeien in jouw leven. En ik denk dat de boodschap voor deze ochtend is, wat God wil zeggen is van, weet je, ik wil nu, zegt Jezus, ik wil tegen jou zeggen, als je mijn discipel bent, dan worden er dingen geboren in jouw binnenste. En weet je, ik wil ze bekendmaken aan je, voordat ze gaan groeien. Ik wil dingen bekend gaan maken, ik wil ook iets breder trekken, voor deze gemeente, wat er geboren gaat worden. Ik denk het is goed om te bidden en te vasten. Ik geloof zelf heel erg in bidden en vasten. Dat het je geest scherp maakt. En regelmatig doen we een week van bidden en van vasten en niet eten. Omdat je merkt dat je op een gegeven moment door het niet eten je op een soort andere... Ja, dat klinkt misschien, dat gaat heel zweverig klinken. Maar zo, doordat je je ontziet van eten, wordt opeens dingen scherper komen binnen. Je gaat scherper ruiken, je wordt alerter in je geest. En soms denk je van, ah, ik heb honger, weet je. Nou, dat gaat weg na 2 dagen. Maar weet je, je wordt, op een gegeven moment word je gescherpt in je geest. Want je zegt, hey, ik ga niet eten, omdat ik gewoon gericht wil zijn op wat God wil zeggen. En God openbaart zich dan op een bijzondere wijze van wat hij wil gaan doen. En vaak als wij als oudste denken van, oké, Heer, wat wilt u voordat we gaan doen binnen onze gemeente? Dan gaan wij gewoon vasten. En we roepen een vaste uit en we gaan ervoor bidden. En we komen s'avonds inderdaad, 's ochtends, 's avonds bij elkaar. En gaan Gods aangezicht zoeken van, Heer, wat wilt u spreken? En je ziet dat op een gegeven moment aan het eind van zo'n periode een hele lijn zit. Dat je denkt, hé, wat grappig. We begonnen ergens en uiteindelijk komt er een lijn uit. Oké, Heer, als dit het is wat u in het verborgene voor ons heeft, dan willen we dat het ook dat het gaat groeien, dat het gaat ontkiemen. En Heer, wat moeten wij doen? Moeten we het water geven? Moeten we het in het donker wegzetten? Moeten we het bewaren? Of moeten we er nu al aan gaan trekken en zeggen, in de zon zetten? Nee, dat moet gaan groeien. He, soms heb je zonnebloemen, die kunnen echt gigantisch, als je die goed neerzet, gigantisch hoog worden, weet je wel. Kun je records mee vestigen. Maar dat komt omdat je ze dan op een juiste ideale plek zet. En zo geloof ik dat als God zegt, ik wil iets in jullie ontkiemen. En je weet waar je neer moet zetten en wat je moet doen en bemesten enzovoort. Dat er grote dingen uit gaan komen. En dat God wil dat bekendmaken aan niet alleen in je persoonlijk leven, maar ook als gemeente. Dat God daarin wil spreken. Toen ik vanmorgen nog de aantekeningen doorlas en ging bidden, dacht ik van, Heer, is er iets, wilt u spreken door een beeld, wilt u iets doen? En dan neem ik tijd en dan ga ik luisteren. En weet je, uiteindelijk heeft de Heer gesproken. En het is voor jullie om gewoon te toetsen ook. Van, hey, weet je, is dit iets? Het is voor mij ook altijd uitstappen. Dus het is, ga dat toetsen ook. Maar ik moest heel erg denken aan ik denk altijd in plaatjes en dan komen de woorden dat de Heer daarbij gaat geven. Ik zag een bos vormen met allemaal bomen. En die bomen werden allemaal gekapt. En als een boom gekapt is, dan halen ze de top eraf en de onderkant eraf en dan liggen ze daar in stammen. En eigenlijk is een stam gelijk. Ik bedoel, het is gewoon een stuk hout. Het was ooit een boom. Het wordt op dezelfde plakjes gezaagd. En dan vervolgens gaat er een proces overheen. Dan worden de bomen die worden gebracht naar een fabriek. En daar worden er planken van gezaagd. En er worden balken van gemaakt. En er worden soms wat er van overblijft, dat zijn dan snippertjes. Daar worden weer andere dingen van gemaakt. Houtkrullen om te verbranden. Maar goed, dat is niet van belang. Dat is eigenlijk restafval. Er komen planken en balken uit in verschillende maten. Dat is het volgende product. Nadat de planken en balken bewerkt gaan worden, komt er een proces van, ja, wat gaat het worden? Worden balken gebruikt in huizen? Er worden planken gemaakt om een vloer van te maken. Maar er worden ook planken gebruikt om meubels te maken. Er worden houten dingen gefabriceerd uit balkjes. Dus tafelpoten, stoelpoten. Ik zal hem even omslaan, want ik heb dat opgegeven. Er wordt een kar van gemaakt, een wiel van gemaakt. Nou, noem maar op. Maar dus het begon allemaal in het bos met een boom en het eindigt in een ander product. En ik zeg, oké, Heer, mooi verhaal. Wat wilt u daarmee zeggen? Wat wilt u daarmee zeggen? En dan krijg je weer terug opkomend op het woord wat ik wilde vertellen. Dat God dingen in het verborgen wil ontkiemen. Weet je, jullie zijn allemaal bomen. En jullie staan allemaal in het bos. En jullie worden gekapt. En dan komt een proces overheen. En dat proces is van, weet je, eerst rijpen. En sommige hout moet ook neergelegd worden. Sommige hout wordt gerookt. Ja, dus er zijn allerlei verschillende processen die er gebeuren. En uiteindelijk komt er een balk of een plank uit. Laat ik het even wat eenvoudiger halen. Maar dat is nog niet het eindproduct. Daar komt weer een proces overheen. En dat proces maakt uiteindelijk het eindproduct. Een mooie tafel. En soms wordt het een gebruiksvoorwerp. Een kar is een gebruiksvoorwerp. Een tafel is een sierobject. Je kan dat soms denken van... Soms wordt mijn hoofd gaat dan te ver door in dingen. Maar ik hoop dat je het pakt. En God wil daarmee zeggen... Jullie zijn al die bomen. Er zitten allemaal processen waar je doorheen gaat. En de ene zal een proces krijgen van roken. De ander zal een proces krijgen van liggen. De ander zal een proces krijgen van meteen... Hup, omzetten tot hout. En dat daar iets van gemaakt wordt. Maar dan nog komt er weer een proces... waarin je gevormd wordt als een balk, als een plank. Dan komt er weer een proces overheen van dat het gemaakt wordt tot het eindproduct. En God zegt, weet je, elk moment is een seizoen in het leven van jullie als gemeente. Elke keer zijn er processen die bewegen. En weet je, uiteindelijk komt er een heel mooi product. Wat ook heel divers is. Weet je, omdat uit één boomstam komen er meerdere planken, komen er meerdere balken, komen er meerdere dingen. En weet je, God zegt van, ik wil jullie bekendmaken wat het gaat worden. Ik moest heel erg denken aan, op dit moment zijn er bomen die heel lang in het water hebben gelegen. Eigenlijk, die zijn afgevallen van als je misschien weet het proces van bomen die gekapt worden in Canada. De rivier wordt gebruikt als een transportmiddel. Soms verdwaalt er een boom in het water, dat een boomstam zakt. En die ligt misschien soms al wel 100 jaar in het water. En ik zag laatst een programma op televisie dat ze die boomstammen, die verkopen ze weer. En waar je vroeger dacht van, nou ja, belachelijk, nou ja, zo'n boom is, dat is afval, is onderweg verloren. Maar nu is het een schat. Die dingen worden echt verkocht voor duizenden dollars. Omdat ze heel lang in het water hebben gelegen. En een heel mooi proces is geweest. Dus de markering in een boom is heel, heel mooi en heel goed. En dus elk proces is anders. En soms wat misschien verloren lijkt, is niet verloren. Want God zegt, ik weet je, het is een proces wat ik wil beginnen. En het is een groeiproces. En dat kan zijn ook voor je persoonlijk leven. Het kan zijn voor de gemeente. Het kan zijn voor de gemeenteleiding. Ik hoor dat het is goed om voor de gemeenteleiding te willen. Dat is ook zo. Maar ik wil eigenlijk, is het beeld... wil ik overgeven aan jullie en jullie mogen ermee stoeien of het wel of niet zo is. Dan hoor ik de volgende keer of het wel of niet klopt. Maar dat jullie in een proces zitten. En een proces is elke keer weer dat je denkt het is afgerond. Nee, er komt weer een nieuw proces. En er komt weer een nieuw proces en uiteindelijk is het eindproduct. Maar God zegt in zijn woord, ik wil jullie bekendmaken wat het eindproduct is. Als ik weet over, en dan gebruik ik mijn eigen gemeente als voorbeeld... Er zijn heel veel profetieën geweest over onze gemeente. En sommige hebben heel lang in de kast gelegen. Totdat er op een gegeven moment, 6, 7 jaar geleden, iemand kwam die zegt... Ik weet nog dat. En die begon iets te profeteren over onze gemeente. En dat we dachten van... Weet je, soms denk je, dit is doorgestoken kaart. Hè? Want er vast voor informatie gehad over iets. Maar dat was niet zo. Die man die zegt, nee, ik weet van niks. Dit is gewoon wat in mijn hart komt. En dat we zeiden, dat is een profetie die willen we pakken. Gouden schoven ging het over, die ingehaald werd. En schoven die naar binnen werden gehaald door middel van, ook van aanbidding, maar ook door de gemeente heen. Daar overheen zijn nog meerdere profetieën geweest en dat je zegt, oké, Heer, we weten het eindproduct en we willen de weg ernaartoe ook gaan ontdekken wat het is. En we merken steeds meer van dat God dingen bekend gaat maken. Maar uiteindelijk, weet je wel, we hebben de naam Vluchtheuvel, omdat we denken, ja, we zitten echt, ook echt serieus op bijna het hoogste punt van Arnhem. Oh, echt op de heuvel. Dat was voordat we de naam hadden. En dat je denkt van, oké, God gaat echt daar dingen in doen. En zo zijn er ook profetieën geweest over deze gemeente. Ik ben erbij geweest dat deze gemeente gestart werd. Ik zat toen nog niet in de oudste raad. Maar ik heb het proces wel meegemaakt van dichtbij. En daar zijn dingen... uitgesproken over deze gemeente, dat ik denk, weet je, ga ze opzoeken, ga ermee aan de slag, weet je wel, en ga zeggen, oké, in welk proces zitten we nu op dit moment? Ja, dat is ter bemoediging. Voor je eigen leven, denk ik, weet je, wil God dat ook doen. God wil ook tot jou spreken. Misschien zit je in een moment dat je zegt van, ja, maar weet je, Marcel, het moment in mijn leven op dit moment is zo rumoerig, is onrustig, maar dan wil ik daarover zeggen, weet je, je zit in een proces. Je zit in een proces wat uiteindelijk een product heeft. En dat is nog niet het eindproduct. God wil nog verder met jou gaan. En soms zijn er ook dingen dat je bewust kiest om dat proces te stoppen. Om bewust kiest om daar niet in verder te gaan. Maar God zegt elke keer, weet je, ik wil nog steeds aan jou bekendmaken wat dat proces is. Wat ik daarin neer heb gelegd. Want ik ben de ik ben. Ik was er voordat de wereld ontstaan. Want ik heb hem gemaakt. En Jezus zegt in zijn woord, als je in mij blijft, weet je, dan ben je een ware discipel. En ik ben daar al van, voor de grondlegging in de wereld. En ik wil continu tot jullie spreken. In Efeze 4 staat dat Jezus aan de gemeente heeft gegeven, profeten, herders, leraren, om de gemeente, nog meer, hè? Maar om de gemeente te bedienen. Om de gemeente te ondersteunen daarin. Er zijn allerlei dingen die er zijn en staan in de Bijbel die je persoonlijk helpen om te ontwikkelen. Die je helpen om richting te geven. Maar de Heilige Geest wil dat ook bekrachtigen. Net zoals Paulus dat in het begin vertelde, wat we voorlazen uit Thessalonicenzen. Dat de woorden die je hoort, dat die bekrachtigd mogen worden door de Heilige Geest. En dat die het werk gaat doen. En mijn verlangen is dat Gods Geest gaat bewegen. En hij beweegt dan, maar dat hij nog meer gaat bewegen. En dat hij heel duidelijk gaat spreken. En dat je ook weet van, oké, Heer, als u wilt dat ik dat moet gaan doen in mijn persoonlijk leven, dan wil ik daaraan vasthaken. Ik weet nog heel goed, en dan stop ik, heel goed dat ik toen ik op een tienerkamp was, dat is al heel lang geleden, dat was in de vorige eeuw, dat ik daar was. En dat ze zeiden van, en dan gingen ze profiteren over je. En dat iemand zei, ja, ik zie een tank. En die tank is een grote, massieve tank. En die rijdt dwars door muren heen. En ik denk dat God dat wil zeggen, dat hij je wil gebruiken om door dingen heen te beuken. En toen zei iemand anders, ja, en ik zie een fontein. En daar komen heel veel mensen uit drinken. Dus je gaat ook dingen vertellen dat mensen zullen luisteren en woorden zullen horen die door de Heilige Geest zijn gegeven. Nou ja, hij ging nog verder in je profetie, maar weet je, dat is echt jaren geleden. Dat is echt, volgens mij is het, als ik het goed, ik heb thuis het blaadje liggen, ik dacht, ik ben vergeten te zoeken waar dat was. Maar volgens mij was het in 80 of in 81 dat iemand dat zo over me uitsprak. Maar ik weet het nog steeds. En dat zijn dingen dat ik denk, oké, Heer, als dat gezegd is. En ik merk, weet je wel, dat ik soms herhaal ik het wel eens dat ik denk, oh ja, dat was gezegd. En oh ja, weet je, dat ik denk, maar ik hou me daaraan vast. En als het soms ingewikkeld en moeilijk is, denk ik van, oké, Heer, maar wat heeft u gesproken over mij? Over mij en over mijn leven. En zo zal het ook zijn in jouw leven. Misschien of niet. Hè, dat je denkt van, er zijn dingen uitgesproken of er zijn dingen niet uitgesproken over mijn leven. Als het niet zo is, weet je, ga gewoon met iemand die zich daarin bekwaam is. Ga met hem binnen en zeg wel, wat is het woord van God over mijn leven? Dan ga ik weer een preek achter een preek plakken. Dat gaan we niet doen. Maar weet je, ik denk dat God wil spreken tot je. En dat heb ik nou al 10 keer herhaald. Dus dat is de ernst, denk ik, dat God spreekt. En dat je het aan moet haken en zeggen, oké, Heer, wat wilt u ontkiemen in mijn leven? Halleluja, dank u wel, Heer. U bent een lieve God in de hemel. En ik dank u dat u zo duidelijk spreekt. Heer, en als we uw woord openen en daarin gewoon zien dat u elke keer dingen belooft en dingen zegt, dan wil ik u vragen, Heer, dat u door uw Heilige Geest dingen naar boven wil laten komen die uitgesproken zijn over ons leven. Woorden waarvan we, wat u zei, dat we zouden gaan doen. Woorden waar we zouden zijn. Woorden die ons bemoedigd hebben. En ik dank u wel, Heer, dat u gaat spreken over ons leven. Dat u dingen heeft gepland die we mogen gaan doen in uw koninkrijk. Dat we tot getuigen mogen zijn van de mensen om ons heen. Dat we zout en licht zullen zijn. Dat we mensen mogen vertellen over wie u bent. En ik wil u vragen dat u dat steeds, door uw Heilige Geest, steeds sterker in ons hart wil laten ontwikkelen. Steeds sterker in ons hart wil laten groeien en bloeien. Dat het groter en sterker wordt. En ik wil u echt bidden voor de gemeente. Als ze gaan bidden en vasten. Dat u gaat spreken daardoorheen. Door beelden, door woorden, door liederen heen. Ja, dat er duidelijke lijnen komen wat u wilt voor deze gemeente. Wat de profetieën zijn geweest over deze gemeente. Ik dank u dat er gewoon nieuwe seizoenen mogen komen. Nieuwe bewegingen mogen komen. En ik dank u wel, Heer. Dat u altijd daarin bent. Heer. Dat u daar altijd bent. Heer, als u uw naam houdt. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen. Amen.